de stroom.
Pepijn Schoneveld.
Dit lees je voor? Serieus?
Ja, omdat het de intro is.
Waarom kan je dat niet uit je hoofd?
Omdat het
klinkt heel spontaan.
Verandert.
Ha! En dan lees je het godverdomme voor. Serieus. Dit is echt omdat een afsluiting deze
opening.
Dit is...
Oh, je gaat nu natuurlijk meteen dit doen.
Nee,
dit
hoor.
Is jouw dingetje.
Nee, is niet mijn dingetje. Ik mocht toch reageren?
Pepijn Schoneveld hier. Je luistert naar de podcast Pep Talk. Ik stel de grote en kleine vragen des levens. En in deze aflevering vraag ik me af, wat doet testosteron met je? Het antwoord ga ik zoeken met Maxime Hartman.
Maxime.
Ja, daar wilde ik het eerst over
Maxime,
hebben.
Maxime, zo heet ik niet. Ik heet Maxime. Niet meer de E erachter, ik heet Maxime.
Maxime.
Ook wel Maxime.
Maxime?
Marokkanen spreken het beter uit dan jij.
Maar naar wie ben je vernoemd dan?
Naar Maxime Gorky. Nee, naar Maxime Hamel. Dat was een acteur. Dat is van voor jouw tijd, maar je bent zelf een acteur. Maar je kent je klassiekers niet. Dat was een van de grootste en meest aantrekkelijke acteurs die Nederland ooit heeft voortgebracht.
En jouw ouders dachten...
Nou, mijn moeder was verliefd op hem. Nee, sorry. Mijn tante was verliefd op hem. En die zei tegen mijn moeder, als je je kind zo noemt, dan betaal ik de geboortekaartjes. Deal.
Jouw geboorte en jouw naam was gewoon onderhandeling.
Ja, ging gewoon over 20 gulden.
Jezus. Hey, we gaan het hebben over testosteron. Vind je het logisch dat ik je daar dan voor gevraagd heb?
Ja.
Waarom?
Nou, ik heb daar wel genoeg van.
Ja.
Ik heb wel eens gelezen dat jij dat niet hebt en dat je medicijnen slikt.
Ja, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Maar heb jij het wel eens laten testen? Want je zegt de hele tijd, ik heb een hoog testosteron gehaald. Heb je het wel eens laten testen?
Nee.
Niet? Maar hoe weet je dan dat het hoog is?
Je hoeft niet alles te laten testen om iets zeker te weten. Ik weet gewoon als iemand mij uitdaagt, dan gaat het kraantje zo snel open met adrenaline en testosteron.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat ik een lage dosis heb.
Ik zou even vertellen, om antwoord te geven ook op je vraag. En ik heb mijn arts. Ik heb dus een arts, omdat ik van nature geen testosteron aanmaak, heb ik laten vragen. Wat zijn, zeg maar, wetenschappelijk gezien, wat doet testosteron met je? En ik zal je dan meteen even vertellen. Dus,
je gaat mijn droom kapot maken nu? Heb je me daarvoor uitgenodigd?
Nee, misschien.
Denk je dat je hiermee wegkomt, gast?
Nee, doe maar even rustig. Meteen dit alweer. Mijn testosteron-level is ook heel hoog. Hè?
Nou, dan merk ik
helemaal
niks van.
Ik heb hem laten testen.
Het was toch laag? Je had toch niks?
Ik had laatst, moest ik naar een nieuw medicijn toe. En toen had ik per ongeluk een overdosis genomen. Dus mijn testosteron is nu veel te hoog.
En wat,
twee keer zo hoog.
Wat merk je daarvan?
Nou, mijn arts vroeg aan mij, ben je nu agressiever? Want agressie kan te maken
met uiting zijn. Ja.
Dat had ik niet.
Nee.
Maar ik weet wel dat een andere keer was mijn testosteron ook te hoog. En toen zei dat ook, je moet minderen. En toen dacht ik, oh, vandaar dat ik die technicus heel erg uit had gescholden.
Ja, je wordt wat feller.
Maar ja, dat kan. Dat zei mijn arts dus ook. Ik zal het even voorlezen.
Dat kan! Zo, komt er in deze partij agressie uit, zeg. Ik waarschuw je alvast. Tegen mij heeft dat geen zin, want je gaat gewoon op de grond.
Dit, zijn de, woorden, dit zijn de woorden van mijn arts.
Ja,
en dan gaan we kijken of jij het ook hebt.
Ja.
Nee. Even rustig nou. Testosteron heeft te maken met geslacht en seks.
Ja.
Het is van belang in de geslachtsontwikkeling van het embryo in de baarmoeder.
Mm.
Waardoor het kind zich ontwikkelt met een piemel en een balzak.
Ja.
Dus ook bij mij is dat gebeurd, want ik heb een piemel en een balzak. Dus testosteron bepaalt in de baarmoeder of je een man of een vrouw wordt.
Ja.
9 maanden na de geboorte verdwijnt de testosteron uit een baby. Dus ook bij mij als rood mannetje verdween dat. En testosteron wordt dan pas weer in de puberteit aangemaakt.
Bizar, hè?
Dat is wel bizar.
9 maanden na de geboorte verdwijnt het.
Verdwijnt
helemaal.
Het.
Wow.
Dus tot aan je puberteit heb je geen testosteron.
Dus, maar een babytje van 5 maanden heeft dus heel veel testosteron.
Ja. Of heel veel, ik weet niet hoeveel.
Ik had laatst een baby op bezoek, moest ik oppassen.
Ja.
Die gast, dat gastje, ik zag gewoon aan zijn kop. Ik had meteen een klik met hem. Hij wilde gewoon precies, weet je wel, anderen wilden met hem knuffelen en kleine
kloot. Hij wilde vechten.
Hij wilde gewoon knokken. Hij wilde springen en la, dingen kapot maken.
Dat
lekker.
Was een jongetje.
Ja, was een jongetje.
Ja, nou, die heeft de testosteron.
Ja, dat is fantastisch.
In zijn bloed. In de puberteit zorgt testosteron dan ook onder andere voor de groei van de penis.
Ja.
Een grotere penis. Gezicht, borst en okselbeharing en schaamhaar. En dat je de baard in de keel krijgt.
Oh ja.
Bij mij ging het dus mis in de puberteit. Ik maakte dus, toen ik 16 was, raakte ik niet in de groei. Toen ging ik naar de dokter. Dus toen ik 16 was, was ik nog een kind van 12, zeg maar, 11.
Nog steeds. Nee, sorry, ja, ga door.
Daarom zie ik dus ook. Hoe oud denk je dat ik ben?
Ja, wel, je bent wel een dikke 30er, denk ik.
37.
Ja. Nou,
jammer, laatst dacht iemand dat ik veel jonger was.
Nee, je hebt wel een paar puistjes erbij getekend om wat jonger over te komen.
Denk jij dat ik veel testosteron heb als je me zo ziet?
Nou, ook niet weinig nu. Maar dat komt, nu kan ik het niet meer beoordelen, want je hebt het gezegd. Maar je bent aan het trainen ook.
Dus ik ben aan het trainen.
Je ziet er een beetje... Ja, je ziet er wel krachtig uit.
Wat
nu.
Ik wel merkte is dat sinds mijn testosteron dus op een goed level zit... en ik ging trainen voor de rol in een film... Mm-hmm. dat mijn spiermassa veel sneller kwam.
Ja.
Want daar zorgt dus echt voor spiermassa. Ja. Wacht even, ik zal even dit afmaken. Want dan kunnen we praten over... Ik had dus het syndroom van Kalman. Dus dan kom je dus niet in de groei. Toen kreeg ik dus kunstmatig testosteron. En dat heb ik tot de dag van vandaag. Moet ik kunstmatig testosteron.
Waar halen ze dat vandaan? Uit een stier?
Dat is een leuk verhaal. Eerst kreeg ik testosteron zoals anabole. Dus ja. Met injecties.
Oh.
Dan krijg je dus de eerste... Dan één keer in de drie weken kreeg ik een injectie. Dan krijg je dus een enorme piek.
Ja, dat is niet fijn.
Maar wat ik dan deed... Dan ging ik op vrijdagavond, nam ik die injectie, omdat ik zaterdag moest voetballen.
Wauw.
En dan was ik sneller en beter.
Wauw.
En
wat goed.
Alleen, het probleem was dat aan het einde van die drie weken was het weer heel laag.
Ja, dan werd je reserve gezet.
Werd ik reserve gezet. En toen kreeg ik het met injecties, waardoor mijn lichaam het zelf aanmaakt.
Oh, dat kan.
Dat kan dus. En dus nu heb ik nu is mijn level veel beter. Mm. Wacht, ik zal het ook even vertellen.
Ja. Dat zeg je al een half uur. Jezus, hoe lang duurt dit kutverhaal?
Zowel in de puberteit als op volwassen leeftijd heeft testosteron een belangrijke rol in de zin in seks. Ja, hier komen we op. Ofwel libido. Mm. En daarnaast voor het verkrijgen van erecties en ochtenderecties. Als het libido wel goed is, maar erecties niet goed gaan, dan is de testosteronspiegel doorgaans normaal. Dit moest ik even zeggen van mijn dokter, omdat ze bang is dat er allemaal mannen met erectieproblemen bij het UMC staan straks. Dus als jij erectieproblemen hebt, maar wel zin... Dan ligt dat niet aan je testosteron vaak. Maar dan komt het door roken of door ongezond leven.
Okay.
Verder is testosteron belangrijk voor de spierontwikkeling en botopbouw. Aanmaak van rode bloedcellen, waardoor je ook grotere prestaties kan leveren. Daarnaast speelt het een belangrijke rol voor de stemming, alertheid en gevoel van fitheid bij mannen. Bij het tekort van testosteron kan vermoeidheid en sombere stemming ontstaan en kunnen mannen emotioneler worden. Zo heb ik lange tijd een te laag testosteronspiegel gehad en is die nu veel hoger, waardoor ik moeilijker kan huilen. Maar daardoor ook minder somberte en angstige gedachten ken. Dat wil ik even zeggen. Ik heb nog wel meer dingetjes. Maar
kunnen we
ik heb nog wel wat meer
7.
Dingetjes.
Ik vond dat het te veel voorgelezen was.
Ja, maar ik dacht dan hebben we even de feiten.
Nee, is goed. Nee, is
hebben
prima,
feiten op tafel.
Prima.
Jij zei, wanneer kwam jij in de puberteit?
Dat weet ik niet. 10, 11.
10, 11. Toen ging je dus veel testosteron aanmaken, denk je?
Ja.
Heb jij deze... Ik zag namelijk je bij boerderij Dorst.
Ja.
Toen zei je, ik vind agressie de lekkerste, de prettigste emotie die er is.
Ja.
Waarom?
Die maak je onaantastbaar. Het is hetzelfde als het toverdrankje. Of ik denk ook een beetje zoals cocaïne. Daar ben ik zelf geen liefhebber van. Maar dan, als ik wel eens hoor van mensen die dat lekker vinden, dan beschrijven ze eigenlijk precies wat ik heb als ik agressie voel. Dat is namelijk, je kent geen angst meer. Je voelt je onoverwinnelijk. En totaal onafhankelijk. Maakt niet uit of anderen je leuk vinden of ze je in de steek laten. Het boeit allemaal niet meer. Ook niet de hoeveelheid mensen. Dus er kunnen 2 mensen tegen je zijn, maar er kunnen ook 100 mensen tegen je zijn. Doet er niet meer toe.
Dus eigenlijk maakt die agressie groter, zodat je die andere dingen niet hoeft te voelen?
Nou, dat weet ik niet. Dat maak jij ervan.
Dat is mijn analyse.
Ja, dat mag.
Nou, omdat jij zegt, je bent overwinnelijk.
Onoverwinnelijk.
Onoverwinnelijk.
Dat is wel een groot verschil, hè?
Ja, dat is waar.
Onoverwinnelijk betekent gewoon, ik heb het op straat wel eens, dan denk ik, jongens, kijk naar me.
Ja.
Jullie zijn 20 jaar jonger. En toch ga ik er zeker 2 of 3 mee het ziekenhuis in. En ik zeg niet wie. En ik ga gewoon lachen, want ik heb er gewoon plezier in. Ja. Dan gaan ze gewoon weg, want ze denken, die gast is te gevaarlijk. En dat ben ik ook, want ik ben gewoon... Ik ben zo meedogenloos dan.
En wat is er zo prettig aan dan?
Ja, hoe lekker is dat?
Weet ik niet.
Dat is gewoon... Angst is toch het vervelendste wat er is voor een mens?
Ja. Ik heb geleerd dat als je angstig bent, dan moet je die angst niet wegdrukken. Zeker niet met agressie, maar dan mag het er zijn.
Nee, dit is echt een soft gelul.
Echt?
Wat doe je er dan mee met die angst?
Niet aan toegeven.
Oh,
dat niet, maar het mag er, als je het wegdrukt, dan komt het veel harder terug.
Ja, maar ik heb ook niet gezegd dat ik bang ben. Ik bedoel, jij vraagt aan mij, wat doet dat met je testosteron? En ik probeer uit te leggen, het is lastig, want het is een heel erg gevoel. Ik vind agressie een van de mooiste emoties die er is. Woede, omdat dat geeft je power. Hmm. En de meeste andere emoties, zoals verdriet, angst onzekerheid. Ik weet niet of het niet eens of het gevoelens zijn, maar in ieder geval, ik noem ze even die drie. Die maken je zwak, zuigen je energie.
Wat is er erg aan zwak zijn dan?
Dat is niet goed.
Waarom niet?
Dat voelt niet goed.
Het is geen prettig gevoel.
Ik heb liever dat ik helemaal vol in mijn kracht zit, dan dat ik zeg maar op de bank lig depressief te zijn. Je geeft net ook in je intro een voorbeeld aan van als je laag in je testosteron zit, kan je je vermoeid voelen, uitgeput, geen zin, geen strijdlust. Nou, wees er maar blij mee.
En je zei, vandaag zit ik laag in mijn testosteron.
Relatief laag, maar altijd nog hoger dan de gemiddelde. Maar het begint alweer te komen.
Ja, is het ook niet een pose?
Nee.
Nee, dit is echt.
Het is ook lekker. Ik vind het gewoon lekker. Je mag het ook aanjagen.
Mijn arts zei over agressie. Ja. Soms wordt testosteron ook geassocieerd met agressie. Maar lang niet alle mannen met een hoge spiegel vertonen agressief gedrag. Nee. Ook bij lage testosteronspiegels wordt agressie en boosheid gevonden. Wat ook voor te stellen is als je moe en je vervelend voelt.
Dat klopt. Ik heb ook als ik moe ben, word ik ook heel prikkelbaar. Maar
word je alsnog agressief? Je bent altijd agressief.
Nou, niet altijd, maar wel vaak.
Ja.
Maar dat is ook gewoon... agressie heeft een hele negatieve bijsmaak voor heel veel mensen. Ik vind agressie is de motor van het leven. Dus agressie is gewoon een brandstof. Het feit dat als je wakker wordt en ik weet niet of je wel eens liefdesverdriet hebt gehad. Mm-hmm. Nou, ik heb het ook wel eens gehad. Dan is dus tegenovergesteld. Ja. Dus dan word je wakker en dan denk je, oh nee, weer dat kutgevoel.
Ja.
Toch?
Ja.
Laat maar liggen. Je hebt niet eens zin om je nest uit te gaan. Ja. Je denkt, er komt er weer zo'n kutdag aan. Nou, dat is voor mij het tegenovergestelde van agressie. Hm. Als ik agressie heb, sta ik op en denk ik, godverdomme, wat ga ik vandaag allemaal doen? Maar agressie wordt nu heel erg geassocieerd door heel veel mensen. Misschien is het woord ook verkeerd met andere pijn doen, dingen kapot maken. Dat hoeft helemaal niet. Je hebt ook positieve agressie.
Ja.
Dat is namelijk, je kan er ook creatief mee omgaan. En juist nieuwe dingen maken. Maar punkmuziek heeft ook iets heel destructiefs, iets kapot maken, iets agressiefs. Maar dat zit ook iets heel positiefs in. Op die puin ontstaan er nieuwe dingen, waardoor de wereld eindelijk verder komt, in plaats van altijd maar te blijven hangen in hetzelfde.
En hoe maak jij, want jij zegt dan het creëert ook mooie dingen. Wat creëert het bij jou dan?
Bij mij is het een brandstof om gewoon dingen te maken of te proberen. Of het nou een zakelijk project is of een creatief project. Of ik ga achter een vrouw aan, of ik probeer een gast in elkaar te beuken. Of ik probeer onrecht te bestrijden. Dat is allemaal vanuit agressie, doe ik dat.
Ja. En dat komt, denk je, komt dat door dat je een hoog testosteronspiegel hebt?
Dat weet ik niet.
Of omdat het je copingmechanisme is geworden?
Dat zou beide zijn. Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Maar ik vind het ook niet zo heel boeiend om dat te weten. Dat is hetzelfde als, ik ken mijn biologische vader nauwelijks. En dan zeggen mensen altijd, had je dan nooit behoefte om hem op te gaan zoeken van wie je bent? Nou, heel veel mensen hebben dat wel, moeten ze ook vooral zelf weten. Ik heb die drang om te gaan zitten peuren in je eigen bestaan niet zo erg. Ik ben daar. Ik ben voor 50% genetisch afkomstig van mijn biologische vader. En dat is voor mij genoeg. Ik twijfel niet aan wie ik ben. En dat is met agressie ook. Of het een gedeelte is om met het leven te kopen, of omdat het een bewuste keuze is, dat doet er feitelijk niet toe.
Maar het helpt je.
Anders zou ik het toch niet doen?
Je vertelde, je zoon is overleden.
Ja.
Wil je het daarover hebben? Of
ja, mag. Ja? Ik heb twee zoons. Eentje is overleden, dat klopt.
Ja, en hoe ging je daar dan mee om? Want dat is natuurlijk het ergste wat een ouder kan overkomen. Of wat een mens kan overkomen.
Hoe je daarmee omgaat. In eerste instantie is dat pech. Is het een soort dreun die je krijgt als je dat hoort. Dat je zoon, hij was niet van de een op de andere dag ziek. Hij heeft een lang traject meegemaakt van een maand of 8... waarin die geconstateerd werd dat hij leukemie had, acute leukemie. En dan zijn er allemaal tussenstadia's, zoals bij elke vorm van kanker, denk ik. En dan denken ze, nou, we kunnen wel een behandeling beginnen. Uiteindelijk denk je, ja, maar dat is... Je ziet hem gewoon afglijden.
Ja.
Dus op een gegeven moment was ik bijna blij dat hij dacht, nou, ga dan maar dood. Want dit is ook niks. Snap je, als je alleen maar ligt te creperen van de pijn en je gaat er steeds slechter uitzien als een soort iemand uit een concentratiekamp. Ja, wat is dan het nut van leven?
Ja. En hoe ging je daar dan... Ging je dan ook heel agressief worden? Of?
Nou, ik heb ook wel verdriet gevoeld. Maar daar kan ik niet zo heel veel mee met dat verdriet. Want dan raak ik, zeg maar, dan word ik lethargisch. Dan word ik dus passief. Terwijl, zeker in zo'n omstandigheid moet je eigenlijk ook juist wel scherp blijven. En op een bepaalde manier positief en krachtig. Want dan ben je eigenlijk je zoon, die dood aan het gaan is, ben je meer tot steun dan dat je zelf ook naar de kloten gaat.
Maar ik kan me voorstellen dat voor een zoon het ook fijn is om te zien dat je vader verdriet
Tuurlijk,
heeft.
Tuurlijk, dat heb ik hem ook zeker laten merken. Niet zozeer van, ik ga nu even huilen, dan ziet hij dat ik pijn heb. Maar dat gaat vanzelf. Als je samen met hem in de kamer bent en het is kansloos. Natuurlijk heb ik dat wel. Dus het is niet zo zwart-wit dat ik geen verdriet heb gevoeld. Maar ik heb niet heel veel gehuild. En ik heb ook op straat wel eens gehad dat ik dacht, oeh, ik ben wel heel agressief. En dat ik een akkefietje had op straat en dan zei ik gewoon tegen die persoon, ik zou nu niet met me kutten.
Nee.
Want ik zeg, ik kan het wel uitleggen, maar als je nog één ding zegt, verbrijs op je kop. Op de stoep. En dan zien ze ook wel dat ik het meen.
Ja.
En dat is ook een manier van verwerken.
Ik heb wel eens gehoord dat als je heel boos bent, dat er vaak verdriet onder zit.
Tuurlijk.
En dat was hier dus ook het geval.
Natuurlijk. Ik denk zelfs dat het dezelfde energiebal is. En toch kies ik er bewust voor om die bal met energie, waardoor je verdriet kan voelen, daar kan je niks aan doen. Die ontstaat. Daar kies je zelf niet voor. Dit zijn dingen van buitenaf, factoren. Mm-hmm. Het kan de natuur zijn, het kan pech zijn, whatever. Heel veel mensen kiezen ervoor, vind ik, om verdriet te voelen. En dan worden ze slachtoffer. En ik weiger dat. Dus ik kies dan om die energiebal, dus exact dezelfde energie waar je verdriet van kan maken, ik keer dat om zoveel mogelijk, lukt me ook niet 100%, maar laten we zeggen van 90%, keer ik die om in een bal van agressie.
Ja.
Waardoor ik power krijg. En dat is fantastisch.
Want, wat gebeurt er dan?
Dat voelt veel lekkerder.
Ja.
Ja. Ja.
Maar er is toch niks mis? Ja, je zei net, je zei soft en slachtofferschap.
Nou, ik vind bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld muziek opzet.
Ja.
Heel veel mensen zetten dan muziek op en dan komt er een of andere soort kattengejank. Met een gitaar erachter.
Ja.
En dan denk ik, waarom zet je dit op? Wat wil je precies bereiken met luisteren naar deze tyfusherrie? Het zuigt je energie, het maakt je sentimenteel, het maakt je zacht, het maakt je melancholisch, het haalt je energie uit je lichaam. Ik hou alleen maar van muziek waar je power van krijgt. Techno, acid.
Klassiek zet je nooit op? Of?
Vind ik dat heel af en toe wel, maar dat is echt één keer per jaar. En dan kan ik ook ontroerd raken en denk, Oh, dit is zo prachtig. Dan is dan nog van zo'n kwaliteit dat ik denk, ik ben bereid om even die kant op te gaan. Maar bij popmuziek leunen ze eigenlijk op dezelfde sentimenten. Maar is het gewoon bagger? Is het gewoon commerciële bullshit die ze maken? 90% of misschien wel meer van de muziek die je hoort op de radio is gewoon tyfuszooi.
Mm-hmm.
Had eigenlijk gewoon verboden moeten worden.
Daar ben ik het met mee eens.
Toch
ja.
Wel?
Ja, dat wel. Maar als je bijvoorbeeld goede ik zet wel eens goede klassieke muziek op.
Ja.
Omdat ik verdriet of pijn, ja, het zijn allemaal dat soort rare woorden natuurlijk, ook prettig vind. Ik vind verdriet niet zo soft of
Nee, verdriet is helemaal niet soft. Sterker nog, als je dat gewoon kan dragen, ben je sterker.
Ja.
Snap je? Ik kan verdriet eigenlijk niet aan.
Nee.
Dus in die zin, ik vind mezelf wel heel sterk en ik heb ook wel bepaalde kracht. Maar eigenlijk ben ik mentaal niet zo sterk dat ik verdriet aan kan. Bijvoorbeeld vrouwen kunnen vaak veel beter met verdriet omgaan, omdat ze ook de middelen niet hebben om hun agressie te uiten, of het niet durven of het niet geleerd hebben. Dus je zie je bij vrouwen keert emotie zich veel vaker nog naar binnen en dragen ze het verdriet. Moeders doen dat heel vaak. Ook in hun huwelijk of met hun kinderen als er problemen zijn. En dat is ongelooflijk knap en sterk. Maar ze lijden er wel onder, snap je? Ze worden er wel depressief van en lelijk.
Nou, je lijdt als je je er tegen verzet. Dat is lijden is pijn plus verzet.
Dat klopt, ja.
Maar het lijkt wel alsof jij zegt, ik verzet me de... Daarom ga ik er zo op door, hoor.
Ja, geeft niks.
Omdat, zo, nee, je kijkt helemaal niet woedend.
Nee, helemaal niet.
Het kan me voorstellen dat als je zegt, dat zag ik dus ook in dat interview, als je zegt, ik vind het veel lekkerder om dat andere gevoel te hebben dan verdriet.
Ja.
Dan verzet je je er tegen en dan leid je dus eigenlijk. Dus als jij zegt,
Nee, want ik bepaal wat ik voel.
Ja, je hebt de controle.
Ik heb absolute controle.
Jij vindt controle heel lekker.
Ten alle tijden.
Bij je zoon had je totaal niet de controle.
Is niet fijn.
Nee.
Nee.
Hoe doe je dat dan? Je kan niet een dokter in elkaar slaan of
heb ik wel
dreigen.
Heb ik wel eens gedreigd? Oh, ja? Ja hoor. Ik heb wel eens tegen een dokter gezegd, waarvoor ben je eigenlijk dokter geworden? En dan zeggen ze, wat bedoelt hij? Zeg ik, nou, wat is het de kern waarom je eigenlijk dokter bent geworden? Dan zeggen ze, ja, omdat ik het mooi vind om mensen te helpen.
Ja.
Dan zeg ik, nou, dan is nu je uren aangebroken. Je gaat nu mijn zoon beter maken, anders gaat jouw kop eraf.
Oh, ja.
Is toch prachtig?
Nou, het is voor die man niet heel fijn, denk ik.
Nee, maar er wordt wel gerend, jongen. Er zijn echt, op die dag zijn er 3 onderzoeken gedaan die normaal 2 maanden duren.
Oh ja.
Ja. Dus het wordt ook nog eens beloond. Hè, dat soort,
ik heb wel het gevoel dat bij jou bijvoorbeeld... Ik zag laatst ook weer over die boeren bijvoorbeeld. Ik wil het helemaal niet over dat ding hebben. Bijvoorbeeld. Maar ik denk dat je meer bereikt als je niet zo boos wordt. Want je, de dingen die jij vaak zegt zijn heel erg
raak. Ja, klopt.
Maar omdat er zoveel agressie onder zit, worden mensen boos.
Ja, dat is hun probleem.
Of voelen ze voelen zich dan
aangevallen.
Aangevallen, ja.
Want ik heb helemaal niks zegt, is... over die boeren, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb helemaal niks tegen boeren. Ik zei alleen maar op tv, die gast liep een beetje uit zijn nek te lullen. Het was niet de allerslimste boer. Dat is ook de verkeerde keuze om zo'n jongen het woord te laten doen namens de boeren. Maar die begon daar een beetje emotioneel. Hij begon eigenlijk te manipuleren. Wat vaak vrouwen bijvoorbeeld in ruzies doen. Zo van, ja, maar het is onze recht. En we hebben altijd, mijn vader is boer en we hebben heel veel geld. Een beetje zitten janken. Gast, je hebt helemaal nergens recht op. Je hebt geen recht op geluk. Je hebt geen recht om oud te worden. Je hebt geen recht helemaal nergens op. Ook niet om boer te worden. Als mensen dat gaan lopen verkondigen, word ik alweer nu agressief van.
Ja.
Dat is gewoon totale bullshit.
Ja, maar bereik je niet meer als je dan niet agressief wordt en het gewoon rustig uitlegt?
Dat zou kunnen, ja, maar dat is mijn temperament.
Ja.
Tuurlijk, want ik kreeg daarna allemaal doodsbedreigingen dat ik en dat je zonder boeren geen eten hebt. Ik heb nooit gezegd dat we geen boeren nodig hebben. Ik heb gewoon gezegd, het is geen grondrecht om boer te worden, omdat jouw opa en je vader boer is geworden. Soms is er een overschot aan boeren. Of is de situatie in de natuur of de samenleving zodanig dat we ineens geen behoefte meer hebben aan tandartsen of minder tandartsen, minder boeren. Accepteer dat gewoon. Maar je hebt gelijk, ik moet dat rustiger zeggen, maar dat lukt mij niet, omdat ik dan gewoon geïrriteerd raak.
Ja. Je bent een heel emotioneel iemand.
Inderdaad.
Zowel ook in verdriet. Niet alleen in agressie, maar ook in verdriet.
Waarom?
Nou, omdat ik toch wel denk dat woede, daar zit vaak verdriet onder.
Ja, dus? Nou, je kan ook zeggen, onder verdriet zit heel vaak woede. Maar weet je wat verdriet is? Dat is eigenlijk woede die niet geuit is. En daarom gaat hij naar binnen en maakt hij alles kapot. Sterker nog, ik heb... niet het wetenschappelijke bewijs, maar mijn intuïtie is vaak heel goed. Ik heb wel eens situaties gehad waarin ik mijn woede niet kon uiten. Dus dat ik verdriet moest voelen, gedwongen.
Ja.
Dan voel ik gewoon dat mijn celletjes kapot gaan. Ik ben letterlijk mezelf aan het kapot maken.
Ja, ja, ja.
En dat gaat niet gebeuren.
Nee. En hoe sla je dan ergens tegen? Boksen?
Wanneer?
Nou, als je die agressie moet uit. Die woede.
Ja, maar dat hoeft niet zo primitief.
Nee.
Dus meestal is dat verbaal. Of dan krijg ik gewoon irritaties, gaat sneller komen. En dan uit ik dat eventjes.
Ja. Nee, ja, het is heel leuk. Mijn arts zei ook nog dat de testosteronspiegel... dat de hoogte van de testosteronspiegel varieert over de dag.
Ja.
En als je ouder wordt, kan die spiegel lager worden.
Ja.
Daarnaast wat voor de ene man een te hoge testosteronspiegel is, kan voor de andere weer een te lage spiegel zijn. Toen ik bijvoorbeeld aan het zoeken was naar mijn... Zij zei de hele tijd, want dan zei ik, oh, maar hoe zit ik goed qua cijfertjes? En dan zei ze, dat maakt niet uit hoe jij je voelt. Het is wel zo dat bij mannen, dat is ook dat vaak mannen wat sentimenteler en wat huilerig geworden als ze oud worden. Dat gaat jou ook overkomen waarschijnlijk. Nee.
Nee, ik zie dat met name uit de oudere mannen uit de regio Rotterdam. Nou, ik heb daar zelf ook al een tijdje gewoond. Gerard Cox, Lee Towers, dat soort figuren. Dat zijn allemaal een soort omaatjes die om het minst of geringste gaan janken. Met name als ze zelf... Louis van Gaal, notabene.
Ja.
Een man die ik zeer hoog heb zitten, die zeer hoog in zijn testosteron zit. Je hoeft maar even iets te doen en dan gaat meneertje al.
Dat is toch heerlijk, zo'n oud mannetje die gaat huilen. Dat vind ik
zwaar
altijd heel ontroerend.
Ontroerend, het is gewoon een gênante...
Wil je wat thee ook?
Nee, ik drink geen thee.
Oh. Waarom niet?
Gewoon smerig.
Oké.
En er zit theïne in. Ik kan niet tegen theïne.
Wat gebeurt er dan?
Hetzelfde als cafeïne. Word ik te druk en word ik agressief.
Sorry,
en dan word ik echt vervelend.
Oké.
Want dan kan ik het niet meer, sturen.
Oké.
Louis van Gaal, al dat soort mannen. Als je oud wordt, word je sentimenteel. Dus dan, precies dat is wat er gebeurt. Wat gebeurt er met mannetjes van boven de 60, 70? Laten we zeggen boven de 70. Worden gewoon fucking omaatjes. Die zitten te janken om alles. En jij vindt dat mooi.
Ja.
Ik vind dat echt tragisch.
Waarom is dat tragisch?
Omdat, wanneer is Van Gaal nou op zijn best? Als hij gaat zitten janken omdat er, hoe heet die Jeroen van de Boom een of ander tyfusnummer over hem zingt aan de piano in een kutprogramma. Of dat hij gewoon fucking al die miljonairs de waarheid zat te zeggen op het veld.
Ja, oké, maar dan gaat het niet daarover. Dan gaat het over slechte smaak. Dan gaat het over vals sentiment.
Voor hem is het niet vals. Je kan veel van Van Gaal zeggen, maar hij is nooit vals.
Nee, maar als je huilt om zo'n nummer wat eigenlijk niet een goed nummer is...
Ja, dat komt doordat hij sentimenteel is.
Mm.
Dat was hij altijd al, maar dan, naarmate hij ouder wordt, wordt dat steeds belangrijker.
Als je hebt een vrouwen en vriendinnen.
Ja.
Kan je daarmee omgaan met hun
met hun wat?
Huilen. Met hun.
Nou, kan je dat als een vrouw heel veel huilt, dan heb ik er wel snel afscheid van genomen, ja.
Is dit, dat wou ik net ook vragen. Is dit ook niet, ik weet een beetje hoe media werkt. Is het ook niet een, ben je niet op een gegeven moment die man met die testosteron geworden? Is dit ook niet je, hoe noem je dat, je verdienmodel?
Ja, dat wordt vaker gezegd. Fred Teven, die beschuldigde mij daarvan.
Echt?
In die uitzending over die boeren.
Ja.
Die zei gewoon achteraf, het is gewoon een verdienmodel. Zeg ik, waarom twijfel je aan, als je iets niet begrijpt bij een ander, hoeft niet meteen een verdienmodel te zijn? Of als je vindt dat iemand extreem is, waarom is het dan meteen een verdienmodel?
Nou, ik kan me voorstellen. Oh, sorry.
Het is natuurlijk wel zo dat de media mij vraagt ook, omdat ze denken, nou, als hij komt, komt er meestal wel wat reuring.
We zetten een boer en dan halen
Nee, maar ik was helemaal niet gevraagd voor die boeren. Ik kwam voor een ander onderwerp.
Nee, maar het kan zijn dat die redactie denkt, leuk, dan halen we Maxime erbij.
Ja, klopt.
Dan wordt dat,
en dan wordt
vuurwerk.
De redactie gezegd, ga er maar lekker in,
ja,
hè.
Exact.
Doe nog maar wat beenoefeningen.
Want zo werkt
tegen,
media.
Ik had tegen een redacteur gezegd, ik heb mijn benen vanochtend getraind en dan ben ik extra agressief. Jij traint ook. Heb je dat niet gemerkt? Als jij je benen traint, dus dat zijn de grootste spieren met je billen, die in je lichaam er zijn. Als je die zwaar traint en je gaat naar buiten, dan ben je gewoon fucking agressief.
Ik ken niet zoveel, agressie.
Hoe kan dat nou?
Omdat.
Je merkt
toen
het verschil niet als je je benen hebt getraind?
Dat is 3 weken geleden. Ik zit nog steeds te hoog in mijn testosteron waarschijnlijk. Daarom kan ik jou nu aan.
Ja.
Ik kan je trouwens makkelijk aan. Mensen zijn bang voor jou. Ik ben totaal niet bang voor jou.
Waarom zou je?
Ja, omdat heel veel dingen een grap. Ik wilde niet te veel aan refereren, want dit is mijn programma. In die dorstprogramma ging jij meteen allemaal grappen maken naar Hanneke Groenteman.
Ja.
Zij schrok daarvan, volgens mij.
Nee.
Ik moest daar heel hard om lachen, want het waren gewoon allemaal grappen.
Ja hoor.
Van je gaat bijna dood.
Ja.
En toen dacht ik, dat is ook zijn manier. Het is ook jouw afweermechanisme en je coping. Die herken ik wel.
Zeg maar geen coping.
Jawel.
Waarmee coping?
Je voelt je ongemakkelijk in zo'n tv-programma. Hanneke komt binnen. Je gaat meteen grappen. Dat is wat daarom herken
ja,
ik
dat
het.
Klopt. Ja,
je
dat
gaat
klopt.
Grappen maken omdat je je een beetje ongemakkelijk
ja,
voelt.
Dat klopt.
En maar eigenlijk met die grappen zei je, ik vind het heel leuk dat je hier bent.
Precies dat.
Maar het is moeilijker om te zeggen, wat
juist.
Leuk dat je hier bent.
Precies dat.
En dan maar harde grappen maken
of
je gaat bijna dood.
En ik vind grappen, dat helemaal mee eens. En ik maak ook heel vaak grappen omdat ik eigenlijk kritiek heb op anderen. Maar omdat elke keer zo nadrukkelijk hard in iemands gezicht te zeggen, ben ik achtergekomen dat dat niet werkt. Dus dan doe ik het in een grapvorm. Dan moeten ze wel erom lachen of de omgeving.
Ja.
En dan heb ik toch gezegd wat ik van iemand vind. Dus het is een ideale uitlaatklep, humor. Want in de goede humor zit altijd agressie.
Alleen sommige mensen snappen dat niet.
Ja,
want Hanneke, die ook in elkaar.
Wel, nee.
Nee? Ja, later zei ze wel. Ik dacht, ze vinden het niet leuk. Maar later zei ze, het was hartstikke leuk.
Nou, misschien, dat weet ik niet. Maar ik kreeg de indruk dat ze het wel leuk vond.
Iets meer ironie zou ik laten zien dan.
Nee. Waarom zou je aanpassen aan de mensen die op het muziekplein van de Avro Tros met een biertje staan te hossen? Dat is niet mijn volk.
Nee, ik bedoel meer. Als je iets meer laat zien, het is een grap.
Nee, dat is dus precies waarom ik hekel aan cabaret heb. En jij bent ook cabaretier geweest.
Ja.
Gelukkig ben je ermee gestopt vanwege gebrek aan succes. Waarom zou je een grap maken met een rood neusje erop? Dan ben je gewoon een lafbek.
Nee,
maak gewoon die grap. En als de mensen
neusje.
Je niet begrijpen, waarom zou je meer ironie erin stoppen? Omdat je gewoon een compromis zoekt om het publiek tegemoet te komen. Dan ben je gewoon een lafbek.
Ja, dat is de vraag. Ligt het niet begrijpen van de cabaretier?
Ligt
het aan de
cabaretier? Altijd aan het publiek.
Altijd aan het publiek.
Natuurlijk.
Ja?
Hoe kan je nou de kunstenaar verantwoordelijk stellen? Die maakt gewoon zijn grap, zijn schilderij. En dat het publiek het niet begrijpt, dat is hun probleem.
Ja. Dat is een eeuwige discussie die altijd.
Nee, het is geen discussie, want het is zo.
Jij weet gewoon dat het
zo
is.
Kom op. Geef mij één argument waarom het niet zo is.
Nou, kijk, het is niet zo dat het. Ja, met een rode neus. Het is.
Jongens, ik ga nu wat grappigs doen. Dat jullie niet denken dat ik het meen. Ik ga nu hele racistische dingen zeggen, maar het is een grap hoor. Dan is het toch helemaal niet meer leuk. Je moet het gewoon met een droge kop die racistische grappen maken. En de mensen die het niet begrijpen, die zijn het niet eens waard om te leven. Laat die lekker de tyfus krijgen. En de mensen die wel begrijpen dat je het niet echt meent, dat zijn de mensen waarvoor je dingen maakt. Die hebben gewoon genoeg intelligentie en humor.
Om te weten dat het een grap is.
Ja, natuurlijk.
Omdat die dan denken, jij meent echt niet dat je wil dat Hanneke Groenteman doodgaat.
Precies.
Dit is gewoon een grap.
Ja.
Maar het kan, mensen kunnen daar, ja.
Ja, maar wat heb ik met die mensen te maken?
Nee,
70-80% van Nederland
doet
mag doodvallen nu. Maakt me echt geen reet uit. Ik knip niet eens met mijn ogen.
Meen je dit nou echt?
Ik meen dit echt. Als het op het nieuws komt, vandaag is er iets gebeurd. 70% van de Nederlandse bevolking met een IQ van onder de 110 is helaas komen te overlijden. Ik zou echt helemaal niet droevig zijn.
Nee?
Nee, heerlijk. Wat een fantastisch land zouden we krijgen. Mm. Als al die gekkies en al die idioten met de grote mel eindelijk een keer oprotten.
Hey, mijn arts zei ook...
Wat zei je arts?
Ik over emoties. Nee, we hadden het, want dat vind ik wel een interessant ding. Jij wordt dan ook gevraagd, denk je, daar hadden we het over, dat je bij zo'n programma zit.
Tuurlijk, je wordt een karikatuur.
Ja, je wordt een karikatuur van jezelf.
Maar het is geen verdienmodel. Het zit zo in mij dat ik niet hoef...
Hoe zorg je... Ja, oké, okay, sorry. Ja, nee. Hoe zorg je ervoor?
Ga rustig gaan. Ik ben heel soft nu. Kijk, dat krijg je dan. Ziet er,
hoe zorg je ervoor?
Nee, ga je. Nou, dat is, zo gaat de wereld worden. Als iedereen gewoon niet... doe maar.
Nee.
Jawel.
Niet. Maar agressie of woede... Kijk, ik heb ooit geleerd, er zijn 4 basisemoties.
Echt? Zo weinig?
Woede,
ja.
Blijdschap,
verdriet.
Angst en verdriet. Al die 4 zijn even belangrijk.
Wie zegt dat?
Wetenschappers.
Ja, daar heb ik geen hol mee te maken. Wie zijn wetenschappers dan? Welke persoon gaat mij aantonen dat verdriet en dat soort shit even belangrijk is als woede? Dat is gewoon bullshit.
Omdat je, als je alleen maar boos bent de hele tijd. Of alleen
ik
maar
toch
agressief.
Niet? Kom ik nou boos over?
Nee, maar dat zeg je. Dat je vaak agressief bent.
Ja.
Dat liever...
Je mag toch kiezen welke emotie je hebt.
Zeker.
En ik vind dat je door testosteron... Dat is voor mij een soort... Is mijn vader in mijn hersenschors. Is mijn vader is testosteron.
Hm.
Dat is mijn papi. Dus als ik het niet meer weet... Of ik kom in de problemen, dan ga ik aan papi vragen. En dan komt papi met de oplossing. Namelijk...
Boosheid. Ja.
Lekker man.
Maar dan hebben die andere emoties zoals verdriet...
Nou, dan hadden ze maar beter hun best moeten doen. Dan hadden zij het kunnen winnen. Maar blijkbaar is verdriet heeft niet genoeg ballen om het tegen testosteron op te nemen.
Maar er is toch niks mis met verdriet?
Nou, blijkbaar wel, want hij wint het niet van testosteron.
Nee. Maar het is toch geen gevecht?
Tuurlijk wel. Verdriet is een loveback. Is een zelfdestructieve loveback.
Het is toch als je zoon overlijdt bijvoorbeeld.
Ja. Ja,
je hebt wel gezegd dat je verdriet hebt gevoeld. Dus niet dat ik nu ga zeggen
nee,
dat je
tuurlijk,
geen verdriet.
Tuurlijk.
Ik kan me voorstellen dat laatst een vriend van mij overleden. En verdriet was ook een teken van, ik heb van diegene gehouden.
Ja.
En dan denk ik niet, ik wil dat verdriet niet. Ook al is het een naar gevoel, het is een onprettig gevoel.
Zeker.
Verdriet, dat wil ik liever ook niet voelen. Of angst.
Ja.
Maar... om daar dan alleen maar woede overheen te gooien.
Nee, dan maak je het heel erg zwart-wit. Maar het heeft ook, geen zin, het heeft ook geen zin om jaar in jaar uit... maar verdriet te blijven voelen omdat je vriend of je zoon is overleden.
Nee, dat is waar. Dan wordt het,
maar dat gebeurt toch heel vaak?
Ja,
ik zag gisteren Bed and Breakfast vol liefde.
Ja.
En er is één gast, die is zijn vrouw... Dat is ook een gekke gast is dat... maar die is 4 of 5 jaar geleden is zijn vrouw verloren... aan een herseninfarct. Van een op een ander moment heeft ze dat gedaan... en hij is niet eens afscheid kunnen nemen... omdat hij te laat was.
Ja.
Die gast, die zit nog helemaal in de tyfus.
Hmm.
Dan denk ik van, ja... is dat het dan? Is dat dan goed?
Ja, het is
verdriet is ook belangrijk. Ja. En na 4 jaar zit je nog steeds te treuren... maar die vriendin die komt niet meer terug, vriend.
Het is een balans natuurlijk.
Ja, dus.
Nou... Dat.
Maar waarom wil je zo graag... Je maakt zelf een karikatuur van mij. Ik heb je gezegd, ik heb wel... Natuurlijk heb ik verdriet gevoeld. Maar als ik al verdriet voel, zal ik dat nooit delen. Dan is dat iets wat ik zelf persoonlijk doe.
Maar...
Echt mooie muziek ga ik ook niet met 2 mensen luisteren. Ga ik in mijn eentje luisteren.
Ja, ja.
Dus de meest pure, diepe emoties die ik heb... waar ik misschien iets zoiets als wat jij zo mooi vindt, verdriet voel... heb ik heus wel, maar in mijn eentje. Dus waarom zit je mij nou de hele tijd... alleen maar als een soort karikatuur van de agressie te maken? Dat doe je wel.
Dat doe ik niet.
Dat doe je wel. Je zegt alleen maar... jij gooit overal de saus van agressie over.
Dat zeg je zelf.
Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen... het is een keuze. Je hebt een keuze als mens.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Oh, nou, dat duurde wel even lang, zeg. Weet je hoe lang ik moet lullen met jou... voordat je het eindelijk eens bent? Ik dacht dat mijn vriendin lastig te overtuigen
niet...
was... maar jij kan er ook wat van.
Ik ben je helemaal niet dat... ik ben je niet dat over... ik neem je super serieus, hè?
Ja, ja. Maar wat wil je daarvan leren? Ga maar kijken wat je arts weer gezegd heeft. Heb je zelf geen emoties in je lichaam?
Ja.
Nou, waarom wil je dat van mij weten, van die testosteron? Waarom ben je echt benieuwd naar die testosteron? Ik kan het je wel uitleggen, maar dan moet je wel echt oprechte vragen stellen.
Maar ik stel toch oprechte vragen?
Ja, nou, ga maar door dan. Wat wil je weten?
Ik wil weten dat je, wat ik wil weten van jou is wat testosteron, hoe jij testosteron ziet.
Ten eerste weet ik niet of ik hoog in mijn testosteron zit. Daar ga ik altijd maar vanuit.
Ja.
Ik ben snel agressief. Ik heb een kort lontje. Ik ben ongeduldig.
Ja.
En het wordt steeds erger. Het wordt ook niet minder.
Nee, en wat ik van je wil weten is hoe je daarmee omgaat.
Gewoon lekker.
In je leven.
Gewoon uiten.
Ja.
Gaat fantastisch.
Ja.
En soms moet ik sorry zeggen. En soms staat een relatie bijna op springen. Of een werkrelatie staat op springen. Omdat ik dan te agressief ben geweest. Te hard.
Ja.
En moet ik soms sorry zeggen. Had ik niet zo hard bedoeld. Maar in de kern, precies wat jij zei, heb ik meestal 100% gelijk. Alleen ik zeg het nog wel wat hard. Dus als ik zou het met iets meer ironie moeten brengen. Ja, en dat ga ik gewoon niet doen.
En daarom is het niet... Ik maak geen karikatuur van je.
Maar?
Even rustig.
Maar?
Ik vraag me gewoon af dat als je... Hoe dat werkt, dat als je dat... Als je de hele tijd...
Waarom? Wil je het ook gaan doen?
Nee, omdat ik dat gewoon interessant vind.
Ja, maar hallo, we hebben wat beter te doen op aarde dan de hele tijd. Ja, het zou wel interessant kunnen zijn. Ja, het zou ook wel interessant kunnen zijn om een raket te bouwen. Ga ik er ook niet helemaal onderzoeken. Het gaat erom, heb jij een probleem? Los het op. Vraag aan mij hoe ik het oplos. Snap je het? Doe je het ook. En anders ga wat nuttigs doen buiten. In plaats van podcast zitten te maken van uren.
Jij gaat ook een podcast maken.
Ja, dus.
Waarom ga je dat doen?
Omdat ik het kort en krachtig hou. Ik ga geen podcast van een uur maken. Ik zou echt nooit drie kwartier met iemand gaan zitten lullen over waar zijn testosteron vandaan komt. Terwijl ik het eigenlijk niet eens zelf ook wil. Je zit alleen maar aan me te twijfelen.
Ik twijfel niet aan je.
Ja, ik vind het interessant. Hey, weet je wat interessant is? Met je hand onder je kin en dan zo naar buiten kijken. Dat is interessant. Ga eens wat nuttigs doen, gast. Ga eens een tuin ombouwen of ga eens die vluchtelingen helpen. In plaats van alleen maar je eigen egootje te denken.
Ben je nu echt boos?
Nee.
Jij gaat een podcast maken.
Ja.
Waar gaat die over? Gaan pluggen.
Oh, gaan pluggen. Heb je veel luisteraars dan?
Ja.
Hoeveel?
4.
Oh, dat is wel leuk. Nou, ik ga een nieuwe podcast maken met René van Leeuwen. Die ken ik van Dumpert. We hebben al een paar jaar een mand gemaakt. Dat is de kortste podcast ooit in de hele wereld. Die duurt maar 20, 30 seconden. En nu hebben we besloten om een nieuwe podcast te gaan maken. Die gaat over het nieuws. Het is een beetje gerelateerd aan mand. We doen het nog steeds zo kort mogelijk, maar niet in 30 seconden. We doen een minuut of 6, 7 en dan behandelen we gewoon het nieuws op onze manier. En dat doen we omdat we eigenlijk vinden dat er te weinig podcasts zijn die dat doen. Alleen Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen
die hebben het over het nieuws.
Ja, maar die zitten alleen maar over hun eigen kutleven te praten. Hmm. En het is, ik vind ze leuk, maar ze moeten wel een beetje concurrentie gaan krijgen.
En dan ga je over het nieuws praten?
Over het nieuws, commentaar leveren, duiden. En dat je gewoon denkt, ik hoef niet meer dat hele kutjournaal te kijken. Ik hoef de krant niet meer te lezen. Ik hoef dat nu.nl.
En je denkt dat mensen zitten te wachten op wat jij...
Denk ik wel, ja.
Ja? Veel?
Ja.
Denk hoe gaat het heten?
Iets nieuws. Goeie titel, hè?
En als dit wordt uitgezonden...
Oh, je ontroerd. Ik heb je een beetje vochtige ogen gekregen. Of is
ja,
dat...
ik ga er een saus van boosheid overheen gooien. Of boete.
Wat zit je nou hier? Is dit ook een gekke gebaar, hè? Dat vertel ik even voor de luisteraars.
Dit is ook zo'n afweermechanisme.
Zit je in je nek?
Dit
je
is
heel
zo'n afweermechanisme wat je nu doet.
Nee, je zit je nek te masseren terwijl je... Waarom doe je dat?
Als jij je ongemakkelijk voelt, wat jij doet, is jij voelt je ongemakkelijk. Dan ga je de ander ongemakkelijk laten voelen.
Ja, dus?
Zodat je het zelf niet hoeft te voelen.
Dus? Al zou het zo zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar al zou het zo zijn. Wat is het probleem? Zou toch ook heel normaal zijn? Ik word ongemakkelijk. Ik zit in een podcast van jou waarin ik me bijvoorbeeld ongemakkelijk voel. Dan ga ik toch weer eventjes iets zeggen zodat ik me niet ongemakkelijk voel. Zodat ik weer de controle en de baas word in het gesprek.
En je zegt eigenlijk, wat is daar erg aan?
Ja. Ook al zou het zo zijn.
Maar het is toch vervelend om andere mensen ongemakkelijk zich te laten
voelen?
Nou,
ik ben liever zelf niet ongemakkelijk dan die ander.
Oh ja.
Ik lach liever een ander uit die onder een auto komt dan dat ik er zelf onder kom.
En heb je veel vrienden?
Nee.
Nee. Waarom niet?
Die hoef ik niet.
Waarom niet?
Wat bedoel je met vrienden eigenlijk?
Mensen waarvan je houdt.
Nee. Nou, ik heb wel een paar mensen waarvan ik hou, maar die gaan ze niet elke keer bellen of zo.
En dus ben je veel alleen?
Nou, nee, want ik zit nu toch ook weer met iemand te praten. Dus mijn werk is ook vaak sociaal.
Ah ja. En waarom doe je dat allemaal, dat werk? Je zei ook
manifestatie.
Ook weer haantjes.
Ja.
Altijd de beste willen zijn.
Altijd. Ik zit nou sinds een paar maanden op tennis. En ik zit erover te denken om veteranenkampioen te worden. Veteranenprof. Ik heb zo ongelooflijk veel aanleg. Nou, ik ben al een dagje ouder. Dus ik kan niet meer gewoon meedoen in het Federer en dat soort circuit.
Zo, ja.
Dus ik wil in de veteranen wil ik gewoon wereldkampioen worden.
Is dat niet super vermoeiend als je de hele tijd...
Ja.
Dit wil ik echt weten nu, hè?
Ja.
Want jij hebt veel testosteron. Vermoeiend. Ik denk namelijk wel dat testosteron te maken heeft met willen winnen.
Ja.
Dat een testosteron is.
Maar dat wordt
is.
Afgeleerd, hè? Maar goed, dat is weer een andere discussie. Dat wordt eigenlijk met de wortel uitgeroeid op de lagere school. Er wordt altijd geleerd, nee, samen doen. Nee, meedoen is belangrijker dan winnen. Helemaal niet. Ik wil gewoon fucking winnen.
Ja.
Elk spelletje wat ik doe, ik word kotsmisselijk als ik verlies.
Maar het is zo vermoeiend als je de hele tijd wil winnen.
Ja, dus? Maar wat is er erg aan om vermoeid te raken? Wat is het voor een slappe kutcultuur dat je niet moe mag worden van dingen?
Nou, het lijkt me voor jezelf gewoon vervelend.
Waarom?
Dat je de hele tijd wil winnen.
Waarom is het vervelend? Het is toch heerlijk? En zeker als je 8 van de 10 keer gewoon wint.
Ja.
Twee keer is het even slikken. Moet je nog harder trainen of gewoon accepteren dat je dat niet meer kan op een bepaalde leeftijd of talent niet hebt gekregen van de Heere Jezus. En voor de rest pak je altijd iedereen in. Ik win van iedereen verbaal. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die verbaal van mij wint. Hoe lekker is dat?
Ben je wel eens weggelopen bij een interview of iets?
Nee, want dat is dan niet nodig. Ik win toch altijd?
Maar waarom wil je winnen tijdens een interview?
Omdat ik gewoon de best gebekte persoon ben die er is. En als er iemand zit die het beter is, Ali Bey een keer gehad, dacht ik, nou, die is wel goed. Maar dan pas ik me binnen 5 minuten aan zijn level en dan pak ik hem alsnog. Dat is toch heerlijk?
Ja.
Dan loop je bijna met een half erectie naar buiten. Ik win gewoon altijd.
Daar heb je, denk
wie
je
er
je...
ook zit, een boer, een professor, een intellectueel, maakt niet uit.
Ja, heb jij nu gewonnen? Je probeert nu ook van mij te winnen.
Ik denk dat het voor de luisteraar wel duidelijk is wie hier de bovenliggende partij is.
Ik.
Nou, dat mag je geloven. Maar ik denk dat de luisteraar het beter weet.
Dat jij gewoon. Maar hoezo, hoe kan je een interview winnen?
Nou, dat ik gewoon slimmere dingen zeg.
Hoezo
dat
heb jij nu gewonnen?
Je bent ondergeschikt. Je bent afhankelijk.
Waarom ben ik afhankelijk?
Je bent niet duidelijk. Ik heb veel duidelijke standpunten in alles. Jij zweeft een beetje en je stelt wat vragen van... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het gewoon interessant. Dus je maakt een hele slappe indruk op mij.
En daardoor heb jij gewonnen. Ja. Wat, dan zeg je dus eigenlijk dat niet slap zijn winnen is.
Ja.
Maar wat?
Ik zou eigenlijk met de staart tussen de benen uit deze studio moeten gaan en denken...
Wat heb
ik daar? Godverdomme, die gast heeft me zo op mijn plek gezet. Hij heeft me zo duidelijk gemaakt dat ik fout bezig ben al 50 jaar in mijn leven. En dat is echt niet gelukt.
Waarom zou ik dat willen?
Dat is toch lekker? Hoe lekker is dat als je gewoon van mij gewoon hebt gewonnen... dat ik gewoon echt helemaal kapot naar huis ga halen?
Nou, ik heb wel af en toe proberen te winnen.
Ja, dus je hebt het wel geprobeerd, maar het is je niet gelukt.
Nee,
misschien
bent er gewoon
twee,
net iets...
drie keer dingetjes.
Maar jij bent er gewoon net iets beter in dan.
Nou, ietsje. Maak hem maar van vet beter.
Maar mij maakt het niet zoveel uit.
Nee, dat zou ik ook zeggen.
Ik denk, de luisteraar heeft zich vermaakt.
Ik heb ook wel eens met tennis verloren. Zeg ik, nou ja, het is ook niet zo belangrijk. Nee, natuurlijk is het wel belangrijk.
Ik snap echt niet, maar misschien is dat... omdat ik weinig testosteron... nu niet meer.
Nee, je zit
want
heel
zie
hoog.
Mij zie je zitten.
Ja, het spuit uit je oren, man.
Als wij zouden vechten, wie zou dan winnen, denk je?
Ja, ik denk uiteindelijk, als het echt op aankomt, ik.
Ja?
Ja, want ik ga gewoon niet, ik ga gewoon niet accepteren dat ik vermoord word. Ik zou jou zo vermoorden als het moet.
Toen ik weinig testosteron had. Ik denk dat dit, want testosteron vormt ook je karakter. Het kan zijn dat ik nu veel testosteron heb, maar daar ben ik niet mee opgegroeid.
Nee.
Ik snap spelletjes doen met vrienden.
Snap je niet.
Als zij willen winnen. Ja, het is niet dat ik verliezen erg vind. Ik vind gewoon het hele ding vermoeiend.
Ja. Dat snap ik. Maar je moet ook geen spelletjes spelen. Kijk, bordspelletjes en zo, dat boeit me. Nou, heb ik vroeger ook trouwens, was ik ook wel fanatiek. Maar dat heb ik niet meer, omdat ik dat gewoon te onbelangrijk vind.
Maar dit is dan ook een spel, in die zin. Wat je wil winnen.
Ja, maar dit is wel een spel wat we zelf creëren. En wat zelf ontstaat. Ik hou er niet van om een spelletje wat door een of andere leraar of een wiskundige bedacht is. Dat we dan dobbelsteentjes moeten gooien. En dan ben ik allemaal afhankelijk van factoren die ik zelf niet bedacht heb. Of ik dat spel win. Snap je? Dus of mijn dobbelsteen 6 gooit. Dat vind ik gewoon een vervelende aspect aan spelletjes.
Ja.
Dat is gewoon onzin. Ik wil gewoon winnen omdat ik de beste ben.
Maar wat is het spel van een interview dan? Hoezo kan je een interview winnen?
Een interview is hetzelfde als met boksen of met tennissen. Jij plaatst een stoot, ik ontwijk hem, ik incasseer hem. En dan plaats ik hem terug. Dan geef ik een levensstoot, waardoor je even 2 minuten...
Oh, dus
jij wist helemaal niet meer welke kant het op moest. Zat je echt als een soort zielig vogeltje, zat je op je papiertje te kijken. Even kijken of mijn arts nog wat heeft gezegd, want ik weet het zelf niet meer. Toen was je zwak. Ik had je helemaal knock-out kunnen beuken. Verbaal heb ik het over. Heb ik niet gedaan, want ik dacht, laat maar komen.
Maar daar gaat het dus mis. Ik ben gewoon geïnteresseerd in jou.
Dat is niet zo.
Jawel.
Want je bent niet geïnteresseerd, want je weet niet eens meer wat je moet doen. Je zoekt je hulp in een fucking blaadje en wat je arts heeft gezegd. Dat maakt je zo zwak op dat moment. Toen viel je van mij helemaal door de mand. Toen dacht ik, die gast is geen cabaretier, is mislukt. Hij is acteur, dat moet ik ook nog maar zien. Maar hij is in ieder geval geen interviewer.
Maar voor mij is dit geen wedstrijd.
Nee, dat zou ik ook zeggen als ik verlies.
Nee, maar
is het toch niet te doen voor jou?
Ik ben het hele interview ben ik niet ingegaan met ik wil winnen van Maxime.
Nou, dat is dan een hele verkeerde instelling.
Hoezo? Een interview is toch geen wedstrijd?
Wat is het dan?
Gewoon, ik ben geïnteresseerd in jou.
Ja, waarom?
En ik wil de luisteraar.
Waarom?
Wil ik laten
waarom ben je geïnteresseerd?
Omdat jij een mannetje bent met heel veel testosteron. Ik heb weinig testosteron. Ik denk, hey,
nee, je hebt helemaal niet weinig testosteron.
Nou ja, had ik vroeger.
Oh ja, vroeger. Maar nu toch zit je toch hoog? Laat het dan zien, gast.
Nee, daar heb ik geen zin om een strijd met jou aan te gaan.
Je bent laf. Je durft de confrontatie niet aan te gaan. Je vlucht keer op keer. En je verschuilt je achter het gebrek aan testosteron. Maar het gebrek is er niet meer. Want je hebt het dankzij de wetenschap heb je tot je genomen. En laat dan eens zien wat voor fucking ballen je hebt vandaag.
Ik ga helemaal niet laten zien.
Nee, dat snap ik. Want je voelt dat je niet gaat winnen. Dan zou ik ook maar schaapachtig
gaan lachen. Ik wil helemaal niet winnen. Het interesseert me niet of ik win van jou of niet.
Echt?
Ik denk, wat een leuke gast, die Maxime.
Oh, nou weer
wat een vriendelijk iemand.
Ja, dat snap ik. Ga je op een
en dan zeg
tour.
Ik ook nog je naam verkeerd. Terwijl je het niet eens door hebt.
Als je niet kan winnen op agressie, ga je maar lopen slijmen. Denk je op die manier nog achterlangs binnen te komen? Dan gaat je niet lukken, vriend.
Achterlangs binnenkomen?
Ja.
Ik hoef echt niet van je te winnen. Ik vond het ontzettend leuk dat ik dit mocht spreken.
Het?
Dit was het.
Nou, gezellig.
We zitten op 3 kwartier.
Oké, okay. Nou, veel succes met alles. Doeg.
Lieve luisteraar. Maxime, dankjewel dat je
Maxime.
Hier... Maxime.
Zie je, je kan het wel. Want af en toe ontsnapt er een woordje. Nee mensen, ik ben niet... Voor mij gaat het niet om winnen. Maxime! En de andere woordje kan. Mensen kunnen het zelf terugluisteren. Af en toe komt die agressie. Dat is gewoon een monstertje bij jou. Je hebt die zo lang onderdrukt. Dan komt die er lekker uit. En dan zien we de ware Pepijn. Ga maar door.
Ik hoop zo dat je sterft.
Ja, dat is ook mooi gezegd.
Lieve mensen, Maxime. Dankjewel dat je hier was. Ik vond het ontzettend leuk.
Maar lieve mensen, Maxime, wat bedoel je? Zit daar een spatie tussen?
Lieve mensen thuis.
Ja, en Maxime.
En Maxime
ja,
okay. Hier.
Ja,
dat dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Ik hoop dat je het gezellig vond. Ja. Heb jij wel eens door Ischa Meijer geïnterviewd?
Nee, dat lijkt me echt te gek. Ik zou die man graag tot leven werken. Daar nog een keer een gesprek mee gaan. Dat is een van de weinigen waarvan ik denk, die daar kan jou. Ik misschien niet van
ja,
winnen.
Ja, maar hij zag alles als een wedstrijd.
En, hoe heet die? Theo van Gogh. Kon ik ook niet. Was ik wel een stuk jonger, kon ik ook niet van winnen.
Nee?
Nee. Het zijn de enige twee.
Winnen, weet je dat winnen?
Ja, tuurlijk. Het gaat toch om wie het snelste is, het beste.
Nee.
Jij bent ook niet
cares?
Echt snel.
Ja, who cares?
Nee, maar ja, dan kan je gewoon niet nest blijven liggen. En laten mensen andere dingen doen.
Dankjewel voor het komen
ja,
hier.
We hadden al afscheid genomen.
Vind je deze podcast nou leuk? Geef dan 5 sterren. Wil je deze podcast sponsoren? Stuur dan een mailtje naar peptak@de-stroom.nl. Klik op volgen en tot over 2 weken op woensdag. Tot ziens.
Tot ziens.